Goedemorgen allemaal. Goed je te zien, goed u te zien. Ik zeg altijd je, want dat vind ik makkelijker praten. Als je denkt, wat ben jij onbeschoft, kleine snotaap, want ik ben veel ouder dan jou. Dan bent u eigenlijk een u, maar zeg ik toch jij, oké? Okay? Je mag openslaan met mij. Lucas 15. En dat is een ontzettend bekend verhaal, wat ik probeer toch weer nieuw leven in te blazen vandaag. Soms zijn wij blind voor de schoonheid van Gods woord. Zeker die mooie stukjes die we door en door kennen. En daar gaan we toch vandaag opnieuw op kouwen. Het is het verhaal van de verloren zoon. En voor wie het niet kent, het gaat over een vader die twee zoons heeft. Een jonge zoon en een iets oudere zoon in ieder geval. En die jonge zoon, stel ik mij zo voor, die is behoorlijk aan het puberen. En die zoekt de grenzen op. En eigenlijk heeft hij wel zoiets, pap, ik kan wel op eigen benen staan. Geef mij maar een zak geld mee. Geef mij maar de erfenis vooruit. Ik trek de wijde wereld in en ik zoek het zelf wel uit. En dat doet hij. Hij krijgt de zak geld. Soms kun je zelfs als een liefdevolle vader je kind niet beschermen tegen de keuzes die hij moet maken op weg naar volwassenheid. En daar komt deze vader ook achter. En met tranen in zijn ogen stel ik mij zo voor, geeft hij die zak geld. En hij gaat. En in het begin is het nog leuk, hè? Gaat hij langs de bars. En hij maakt een hoop vrienden. Want wie geld heeft, heeft ook vrienden. En ze willen allemaal feest vieren met hem. En als het geld op is, dan voelt hij zich eigenlijk eenzamer dan ooit tevoren. En op een gegeven moment vindt hij zichzelf terug bij de varkens. En dan denkt hij, wat is met mij gebeurd? En daar staat er zo mooi, dan komt hij tot zichzelf. En als hij tot zichzelf komt en hij kijkt in zijn eigen hart, dan denkt hij, man, ik ben niet zo sterk als dat ik eigenlijk graag had willen zijn. En hij rent terug naar de vader. En dan lezen wij in vers 20, het tweede stukje van vers 20, het volgende. Daar staat zijn vader, zag hem in de verte al aankomen en kreeg medelijden en hij rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemiste kalf en slacht het. En laten wij eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en ik heb hem teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Vers 25. De oudste zoon, die was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en hij vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuis gekomen. En uw vader heeft het gemiste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en die trachtte hem te bedaren. En hij zei tegen zijn vader, al jaren werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u heeft mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, heeft u voor hem het gemiste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent toch altijd bij mij? En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn. Want je broer was dood. En is weer tot leven gekomen. Hij was verloren. En hij is teruggevonden. Weet je, toen ik nadacht aan dit verhaal. Over de thuiskomst van de verloren zoon. En over een andere zoon die ook zo zijn relatie had met die vader. Toen dacht ik aan gebroken gezinnen. En ik zat wat te zappen. En op een gegeven moment zapte ik langs een programma waar ik een beetje verdrietig over werd. Dat was een soort volwassen versie van dat programma Over de Streep. En er waren allemaal opvoeders in deze editie samengekomen. Die thuis niet de liefde en de zorg hadden gekregen die ze eigenlijk wel verdiend hadden als klein kind. En ze waren nu zelf aan de beurt om hun kinderen op te voeden. En dat vonden ze lastig, omdat ze niet zo goed wisten hoe ze nou liefde moesten geven als je dat thuis niet hebt geleerd. En toen werden er een paar hele indringende vragen werden gesteld. En deze mannen, deze vrouwen, mannen met baren, sterke mensen. En de eerste vraag was, Als jij bent opgegroeid in het huis van een papa en een mama die nooit tegen jou hebben gezegd, ik hou van je. En je nooit een liefdevolle knuffel hebben gegeven. Stap dan over die streep heen. En je zag daar mannen sterk, vrouwen sterk. Zag je gebroken over die streep heen gaan. Omdat dat iets in hun raakte, een leegte die ze nooit hebben kunnen vullen. Vond ik zo verdrietig toen ik dat zag. En toen werd er opnieuw een vraag gesteld. Als jij bent opgegroeid in een situatie met oncontroleerbare woede van opvoeders. En altijd negativiteit. En er werd altijd negatief gepraat. En je werd afgebrand. Stap dan over die streep heen. En opnieuw ging daar een hele grote groep ging over die streep heen. Omdat het klaarblijkelijk voor hen het geval was. En toen werd er opnieuw een vraag gesteld. Als jij bent opgegroeid als kind. Zonder interesse van ouders. Er werd nooit aan jou gevraagd. Hé, hoe was het op school? Hoe was je dag? En je ouders waren druk met van alles en nog wat. Maar eigenlijk was er in hun leven geen tijd voor jou en geen aandacht. Stap dan over die streep heen. En opnieuw ging daar massaal een groep volwassen mensen, zoals jij en ik, gingen over die streep heen. Gebroken, in tranen, leeg van binnen. Niet wetend hoe ze liefde zouden moeten geven aan hun kind, omdat ze dat zelf niet hebben gekregen. En toen las ik dit stuk over de verloren zoon. En toen dacht ik, als God één ding tegen je wil zeggen vandaag, is het wel dit. Ik hou van je. Ik hou van je. Misschien heb je dat thuis nooit te horen gekregen. Misschien heb je thuis nooit die liefdevolle knuffel gekregen. Maar in Lucas 15 ontmoeten wij een vader die met al zijn emotie naar je toe rent. En je een knuffel en een zoen geeft. Omdat jij zijn zoon bent. Omdat jij zijn dochter bent. En we zien een vader die buikpijn heeft over zijn zoon die besluit om erop uit te trekken. Het erf van zijn vader verlaat. En die continu op de uitkijk staat. En we zien een vader die zichzelf verliest in uitzinnige blijdschap. Op het moment dat zijn kinderen stappen zetten richting hem. Ja, zowel die oudste zoon die al jaren op dat erf van die vader leeft. Als ook die jongste zoon die een tijd is weg geweest. Mijn jongen, zegt die vader. Mijn meisje, alles wat van mij is, is toch ook van jou. Ik hou van je. Ik denk dat er geen beeld is in de hele Bijbel waar de emotie van God de Vader zo sterk wordt neergezet als juist in Lucas 15. En dan gaan we vandaag op kouwen en dan gaan we vandaag verder mee. Maar om dit verhaal goed te begrijpen, moeten we eigenlijk even terug naar de aanleiding. Moeten we even kijken, waarom vertelt Jezus dit verhaal eigenlijk? Nou, dat wordt heel mooi neergezet in vers 1 en 2. Dan zien wij dat alle tollenaars en zondaars naar Jezus toe komen om naar hem te luisteren. Maar dan staat er in vers 2, ook de farizeeërs en de schriftgeleerden die kwamen samen en die zeiden morrend tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en die eet met hen. Moet je je voorstellen, de bazen van de kerk, grote leiders, mensen met meer bijbelkennis dan jij en ik waarschijnlijk, farizeeërs en schriftgeleerden. Die staan daar samen en ze kijken van een afstandje naar wat daar gebeurt. En wie staat daar? Daar staat Jezus. En wie staat er om Jezus heen? Het gespuis van de samenleving. De zondaars, de tollenaars, criminelen. Mensen die op klaarlichte dag doen wat het daglicht niet kan verdragen. En ze kijken naar Jezus en ze zien niet dat Jezus hun afbrandt en ze zien niet dat Jezus streng doet. Maar ze zien dat deze mannen en vrouwen dat ze het goed hebben bij Jezus. Ze komen hem opzoeken. Op andere plekken staat Jezus, die ging zelfs mee naar hun feestjes. En hij lachte met hen en hij nam tijd met hen. Altijd op zoek naar het gespuis. En terwijl dat daar allemaal gebeurt, kijken die farizeeën daarnaar. En die zeggen tegen elkaar, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Je moet je voorstellen, Jezus begon een hype te worden, hè, in Israël. Jezus trok rond, wonderen doende, het evangelie brengende. En als mensen in de samenleving iets over God wilden weten, dan gingen ze niet naar de schriftgeleerden toe, maar dan gingen ze allemaal massaal naar Jezus. Hij was de beoogde Messias. Maar hij was zo anders dan hoe een Messias zich hoort te gedragen. Hij was niet opgegroeid in Jeruzalem, maar daar hoog in het noorden, waarvan iedereen zei, heeft God daar überhaupt iets mee te maken met dat noorden? En in plaats van keurig te doen en in plaats van zich keurig te gedragen, liep Jezus altijd met een stoffige jas door al die stoffige dorpjes heen. met een stelletje mislukte vissers achter zich aan. Ook al net zo wazig als Jezus zelf. Ook geen theologen, maar wel de beoogde kerkleiders voor zijn kerk. En wat zij daar zien, dat bevalt hen helemaal niet. Want deze mannen, deze schriftgeleerden, die kennen God de Vader vooral als de Almachtige. Een beetje een statisch beeld misschien ook wel van God. Die zit op zijn hoog verheven troon. En zo kennen wij God natuurlijk ook, vanuit het Oude Testament. God die de aarde stelt als een voetenbank. God waarvan de Bijbel zegt, hij bewoont een ontoegankelijk licht. De Almachtige. En hoe anders is deze verschijning, deze Jezus uit Nazareth. Kan dat God zijn? En dan komt daar in één mokerslag hun finale oordeel eruit. En dan zeggen ze, ha, deze man ontvangt zondaars en hij eet met hen. Dat God, dat de Messias, een lachertje. Weet je, om hun afkeer voor Jezus nog beter te begrijpen, moeten we eigenlijk eventjes kijken naar het woord ontvangt. Ze zeggen, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Als je de commentaren en de bijbelstudies daarop naslaat, dan blijkt dat woord ontvangt, dat een heel beladen woordje is. Een woordje wat niet zo vaak voorkomt, zeker ook niet in het Lucas-evangelie. Eigenlijk nog maar op twee plekken. En dan zie je iets van de intensiteit van dat woordje. Dan zie je dat Jezus niet alleen maar zondaars ontvangt in de zin van een soort gedoogbeleid. Nou ja, als ze willen komen, dan komen ze maar anders ook prima. Maar het is een uitzien, het is een hunkering om dat dichtbij te halen wat hij verloren heeft. Hetzelfde woordje wordt ook gebruikt in Lucas 2, vers 25, waar het gaat over die oude Simeon in de tempel. Misschien ken je dat verhaal. Maar deze oude man die heeft eens van God een beeld, een visioen gekregen, dat hij met eigen ogen de redding van Israël zou zien. Hij zou niet komen te sterven voordat hij de geboorte van de Messias zou hebben meegemaakt. En vanaf het moment dat hij dit visioen heeft gezien, is dit het levensthema waar hij mee opstaat en waar hij mee naar bed gaat. Iedere dag opnieuw staat deze Simeon op met de verwachting, dit zou wel eens de dag kunnen zijn dat de Messias geboren gaat worden. En dan op die bewuste dag in de tempel, dan ziet deze oude man de Messias. En hij kijkt hem aan in zijn oogjes. En wat er over deze Simeon wordt gezegd is, hij zag uit naar de vertroosting van Israël. Nou, dit was niet een sluimerend uitzien. Zo van, nou ja, als de Messias komt, nou, dan komt hij. Maar hij zag er echt naar uit, iedere dag opnieuw. Daar leefde hij voor. En toen hij eenmaal de Messias zag, toen zei hij ook tegen God, Heer, nu mag ik sterven. Want nu is mijn levensdoel is behaald. En ditzelfde uitzien van Simeon is hetzelfde woordje als dat gebruikt wordt voor Jezus wanneer er staat, hij ontvangt zondaars. Jezus ontvangt hen niet alleen maar zo vanaf zijn statige troon van, nou ja, als ze willen komen, neem me niet kwalijk. Maar hij ziet echt naar ze uit. Is dat niet mooi? Er is een zekere onrust in het leven van Jezus om dat terug te winnen wat verloren is. Hetzelfde woordje wordt ook gebruikt in Lucas 12, vers 38. Waar Jezus zijn leerlingen voorbereidt op de eindtijd. En dan zegt hij indringend tegen hen, wees als die knechten die de Heer verwachten en direct open doen wanneer hij komt. Wist u dat God van u en mij verwacht dat wij de Heer verwachten? Dat wij in ons leven rekening houden met de wederkomst. Dat in de grote thema's van ons leven, dat waar wij onze zinnen op zetten, waar wij onze doelen voor uitstippelen, dat God wil dat hij daar een hele centrale plek in inneemt. Weet je, uitzien naar de wederkomst is niet zo van, nou ja, hij kan een keer komen hoor. Maar ja, het kan ook nog maar 2000 jaar duren en eigenlijk boeit mij dat niet zoveel. Nee, het is een continu uitzien, of Matthäus 25 zegt, een continu waakzaam zijn, dat wanneer hij nu komt, dat ons leven gereed is voor hem om zomaar binnen te komen. Dat we zeggen, Heer, ik ben er helemaal klaar voor. Als het ware is de tafel van mijn leven gedekt en u mag zo aanschuiven, want ik heb u namelijk verwacht. En dat woordje, het uitzien naar de wederkomst, is weer hetzelfde woordje als dat er wordt gezegd, hij ontvangt zondaars en eet met hen. Ja, deze fariseeërs en deze schriftgeleerden, die hadden donders goed door dat Jezus niet alleen maar zondaars gedoogt, maar dat continu als het ware de tafel gedekt is voor hen. Dat wanneer ze toch vandaag zouden thuiskomen, dat alles in gereedheid is gebracht voor hem. Om deel te kunnen nemen aan de maaltijd van de Heer. En dat is een indringend uitzien. Hij gedoogt niet alleen maar zondaars, maar het is een actief uitzien. En daar konden ze dus niet zoveel mee. Ze zouden wel wat kunnen met een Jezus die de zondaars op de vingers stikt. Als ze dat hadden gezien vanaf afstand, hadden ze gedacht, nou dat is mooi. Maar deze Jezus die met ze lacht en met ze omgaat en dichtbij wil komen, dat zat niet in hun geloofssysteem. En terwijl zo die schriftgeleerden en farizeeën over Jezus mopperen, over hem oordelen, afstand houden, dan zien wij hier dat Jezus dichterbij komt. Dat vind ik ook zo mooi. Weet je dat Jezus altijd dichtbij wil komen in je leven? Al zou jij hem verachten zoals de farizeeën en de schriftgeleerden hem verachten, dan nog wil Jezus het gesprek met je aangaan. Omdat hij van je houdt. Hij houdt van je. En dat gebeurt hier ook. Jezus die zoekt de schriftgeleerden en farizeeën op. En dan probeert hij ze in drie verhalen iets duidelijk te maken over de liefde van de Vader. En al die drie verhalen die ken je denk ik ook wel. Het eerste gaat over God de Vader als de schaapsherder. De herder die 99 schapen mooi in de kooi heeft, maar er is er eentje die loopt los. En in plaats van dat hij koestert wat hij heeft, gaat hij op avontuur net zo lang, totdat hij ook dat verloren schaap erbij heeft. En zo zegt hij tegen de schriftgeleerden en de farizeeën, er is altijd een soort onrust in het hart van God. Voor iedereen die hem nog niet kent. En hij zoekt en hij zoekt en hij rust niet, totdat hij ook jou gevonden heeft. En als hij je dan gevonden heeft, dan staat er in vers 7, zo zeg ik u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen. Zoals jullie schriftgeleerden, farizeeën, zegt hij, die denken geen inkeer nodig te hebben. En dan vergelijkt hij, en dat vind ik ook mooi, hij vergelijkt God de Almachtige met een vrouw die haar muntje kwijt is. Moet je je voorstellen, deze mannen die, alleen dat beeld al, hè, God de Almachtige als een vrouw die haar muntje kwijt is. Hoe zouden die farizeeën en die schriftgeleerden daaromheen hebben gestaan? Dit beeld spreekt eerlijk gezegd ook net wat minder tot mijn verbeelding. Ik denk, nou een muntje, hè? We hebben nog wel een muntje. Nou zeggen de commentaren, waarschijnlijk was dit een heel belangrijk muntje. Misschien wel een muntje uit de bruidschat. We weten dat niet precies. Maar in ieder geval, op een bepaald moment, ze zoekt. En op een bepaald moment, dan heeft ze dat muntje gevonden. En dan roept ze haar vriendinnen en buren bijeen. En ze zegt, deel in mijn vreugde, want ik heb het teruggevonden. En zo zegt Jezus, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. En dan dat derde verhaal over de Vader. Die eigenlijk twee zoons kwijt is. Eén ver weg, één dichtbij, maar toch ook zo ver weg eigenlijk. En die zichzelf verliest in uitzinnige blijdschap. En ik vraag me af, als Jezus deze drie verhalen vertelt, hoe dan aan het eind die farizeeën daaromheen hebben gestaan. Dat ze misschien dachten, oké, Heer, nu snappen we het weer. We waren u even kwijt, maar nu begrijpen we het. Ik denk het niet namelijk. Ik denk dat zij hier geen jota van begrepen. En weet je waarom? Omdat zij God niet van dichtbij kenden. Zij kenden God alleen als de hoogverheven God die afstand houdt. Zoals Paulus later ook zou zeggen tegen de Filippenzen in Filippenzen 3. Ik wist alles over hem. Ik kende de teksten uit de Bijbel. Ik heb de hele school van de farizeeën heb ik doorlopen. Maar ik kende Jezus niet hier in mijn hart. En toen dat gebeurde op weg naar Damascus, zegt hij, alles is vuilnis geworden. Eigenlijk alles wat ik wist over hem is veel minder waard dan hem te kennen in mijn hart. En ik wil nog maar één ding. Ik wil met hem leven van hart tot hart. En ik wil de kracht van zijn opstanding ervaren in mijn leven. Dat is kennen. En dit is kennen in je hart. Hoe ken jij Jezus vandaag? Hoe ken jij Jezus vandaag? Dat is eigenlijk ook de vraag die Jezus aan de farizeeën stelt. Ken je Jezus uit de boeken? Ken je Jezus van de kerkprogramma's? Of is er een continu verbonden zijn met hem van dag tot dag, zoals Paulus dat heeft meegemaakt op weg naar Damascus. En eigenlijk wil ik de rest van mijn preek wijden aan dit belangrijke thema. Aan de ene kant het hartzeer van de Vader om iedereen, ook ieder van ons die op grote afstand van hem leeft. En aan de andere kant ook de roep van de Vader om dichterbij te komen aan de verloren zoon en ook aan de gevonden zoon of aan de oudste zoon. Laten we nog eens lezen met elkaar die hele indringende tekst in vers 20. daar zien wij die vader. En dan staat er, de vader die zag hem in de verte aankomen. Die zoon komt thuis. En vanaf de verte zag de vader hem aankomen. En hij kreeg medelijden met hem. En hij rende op zijn zoon af. En dan gebeurt er nog veel meer. Maar laten we even een pauze inbouwen. Probeer je eens een beeld te vormen van deze vader zoals Jezus hem hier neerzet. En dan kom je er al snel achter als je de tekst goed leest dat dit niet zomaar een vader was, maar dat dit een hele rijke vader was. Een groot grondbezitter. Ja? Een keurige, rijke man met allemaal personeel dat voor hem werkt. Met huismuzikanten. Want die zoon die komt thuis en die muzikanten die beginnen direct te spelen, die waren daar blijkbaar al. En zelfs het personeel van deze man werd uitermate goed verzorgd. Want als die zoon bij de varkens zit, dan denkt hij terug aan thuis. En dan zegt hij, die voorraadkasten van het personeel alleen al die pelden uit. Ja? Waar ben ik terechtgekomen? Ik zal naar mijn vader gaan. Al word ik alleen maar aangenomen als een van zijn personeelsleden, dan heb ik het al beter. Dit was een man die zorgde goed voor zijn personeel. Die was rijk, hij had veel grond, groot erf. En dan stel ik mij zo voor, zo'n grote baas met een beetje op leeftijd en gouden ringen aan zijn vingers. En die loopt dan zo rond om te kijken hoe zijn personeel het allemaal doet. En weet je, als je zo groot bent, dan is er een soort ongeschreven wet over hoe je je hoort te gedragen, toch? Dan heb je je schouders recht zo. En dan ren je niet, maar dan schrijt je. Zo, toch? Je ziet ze wel eens. Ja, ik kan het niet zo goed. Ik ben niet zo groot, helaas. Alleen zo gaat het altijd. En ik kan me dat ook voorstellen bij deze man met zijn ringen en zijn statige voorkomen. Als hij dan zo'n vertrek binnenkomt en het personeel ziet hem, dat ze extra hard gaan werken. Hè? Want een grote baas die komt en dan moet je goed je best doen en zo. Wat je nooit doet als je zo groot bent, is rennen. Heb jij ooit Obama zien rennen of zo? Of Willem-Alexander of die grootheden, die rennen niet. Er zijn andere mensen die rennen voor hen, maar zij zelf lopen altijd in de pas, controle, rust, regelmaat, stabiel. Mark Rutte fietst wel eens, hè? En dat vinden we leuk en dat filmen we direct als we dat zien. Maar Rutte rennend naar het Binnenhof heb ik zelfs nog nooit gezien. Maar op een dag was het personeel aan het werk en de baas die liep een beetje rond. En op een gegeven moment begon hij te rennen. En ik kan mij voorstellen dat het personeel even het werk zo liet liggen van wat gebeurt daar nou? Want als de grote baas rent, dan is hij of in hele hoge nood. Dat kan. Daar heb je soms geen controle over. Zeker als je iets ouder wordt. Of je bent echt uitzinnig blij. En deze man, die was uitzinnig blij. En hij begon te rennen. En dit was geen keurige ren. Hij vergat zijn keurigheid. Dit was zo'n all you need is love-achtige ren. Weet je, zo'n slow motion. En dan uiteindelijk komt hij bij die zoon. En hij begint hem te knuffelen. Dat staat hier. Hij viel hem om de hals. En dat niet alleen, hij kuste hem. Ik zo mooi. Je moet je even voorstellen, dit is niet waar gebeurd, dit verhaal. Dit is een gelijkenis. Dit is een beeld wat Jezus beschrijft om iets te vertellen uit het hart van God. En dit had Jezus niet hoeven zeggen op deze manier. Maar zie je dat Jezus richting die schriftgeleerden alle registers opentrekt om die liefde van de Vader maar te laten zien. Zo verhoudt de Vader van jou. Dat zegt hij tegen deze keurige kerkmensen. Zoveel houdt de Vader van je. Dat als hij je kwijt is, dan heeft hij buikpijn. En hij staat continu op de uitkijk. En als hij je ziet, dan rent hij naar je toe. En dan geeft je een knuffel. En weet je, dan gaat Jezus verder. Hij viel hem om de hals. En hij kuste hem. Dit had Jezus ook niet hoeven doen. Hij had ook kunnen zeggen, hij rende naar hem toe. En toen liepen ze samen terug naar huis. Terug in je rol. Maar dat doet Jezus ook niet. Eerst moet er gezoend worden. En eerst moet er gekust worden. En dat is alle registers open om te laten zien hoe onwijs veel de Vader van je houdt. Dat vind ik zo mooi. En weet je, in deze knuffel zitten een paar hele belangrijke lessen ook voor ons. De eerste is, als je een opvoeder bent, hier staat dat het nooit erg is om je kind zo af en toe eens plat te knuffelen. Doe je dat wel eens thuis? Ik had zeker op die momenten dat ze het niet verdienen. Op die momenten dat ze eigenlijk schuldig zijn. De jongste zoon was ook schuldig. En dat wist hij donders goed. En het hele speech had hij voorbereid. Oh, ik zou naar mijn vader gaan en zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw kind genoemd te worden. Behandel mij maar als een van uw dagloners. Hij had het helemaal klaar. En dan ziet hij die vader en hij begint wel met zijn spijtbetuiging. Maar hij zal nooit de kans krijgen om het af te maken. Hij zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En hij zit al helemaal klem in die knuffel van de vader. Dat vind ik zo mooi. Ja. Laatst had ik zo'n momentje met mijn dochter. Die had het ook even helemaal niet verdiend. Bloed onder mijn nagels vandaan. Naar haar kamer gestuurd. En ik stond onderaan de trap en ik hoorde zo... Meisje van 8 jaar. Ook allemaal wel aandoenlijk. En ze moest inderdaad nog wel sorry zeggen. Maar ik liep naar boven toe en ik zag haar op haar bedje zitten. En ik dacht, ach, die zit zichzelf ook zo dwars. Die zit zo klem eventjes. En ik pak haar beet en ik zeg: Teresa, kom eens even lekker bij papa. En ik zeg: Rrr. En toen zei ze: Oh pap, je bent echt de ene liefste vader van de hele wereld. Eerst God en daarna jij, zei ze. Ja, toen kreeg ze extra zakgeld die week. Had ze verdiend. Maar weet je, als ik mij zo richt op die knuffel van de vader, dan zie ik ook een bepaalde pijn in deze knuffel. Ik heb namelijk op tv gezien dat niet iedereen van ons die knuffel thuis ook heeft gekregen. En misschien weet je niet eens hoe je zo'n knuffel überhaupt in ontvangst zou moeten nemen. Een vader die nooit zo dichtbij is gekomen. Of een vader die op een vernietigende manier misschien veel te dichtbij is gekomen. Maar hier in Lucas 15 zien we zo'n warme omhelzing. Zo'n pure liefde van een vader die naar je toe rent en je een knuffel en een zoen wil geven. En als jij die vandaag nodig hebt, dan hoop ik toch dat je niet naar huis gaat voordat je hem ook ontvangen hebt. Maar er zit nog een pijn in deze knuffel. En dat is de pijn van een vader die zichzelf misschien meermalen in slaap heeft gehuild om zijn zoon. Zijn eigen vlees en bloed dat kapot ging op de straat. Die afstand had genomen. Hij kon wel dood zijn en de vader had er geen controle meer over. Als dat gebeurt met je kind, dan is er een gat in je hart. Dan voel je je zo leeg. En dan kun je rijk zijn, dan kun je personeel hebben dat voor je rent. Dan kun je 2 limo's hebben en 2 garages en voorraadkasten die uitpuilen, maar je kunt niet tot rust komen. Want het allerbelangrijkste bezit, dat loopt daar ergens op de straat. En ik geloof dat die pijn daar vanmorgen ook wel is. Kinderen met wie de relatie misschien niet zo is zoals je hem wel graag had willen hebben. Misschien niet met kinderen, misschien wel met familieleden. Of een broer of een zus. En je zou wel naar diegene toe willen rennen. En je zou diegene wel een knuffel en een zoen willen geven. Maar die ander laat dat niet toe. En er is een leegte en er is een pijn en een verdriet en een eindeloos gebed tot God. Maar er is nog geen herstel op die plekken waar je dat wel graag had willen hebben. Weet je, als er 1 vader is die zich ook met dat verdriet kan identificeren, dan is het God de Vader wel. Want hoeveel kinderen heeft hij wel niet? Die nog niet thuis zijn gekomen. Die eens gemaakt zijn, eens voorbestemd zijn om kinderen van God te zijn. En ze kennen hem niet. En ze gaan doelloos door het leven heen. Maar het goddelijke voorbeeld in Lucas 15 is niet om jezelf van alles en nog wat te verwijten. Wat heb ik verkeerd gedaan als opvoeder? Of om een druk op je kind te leggen. Ik betekent ook niks voor je. Zo begrijpelijk. Maar hier zien wij een liefdevolle vader die zegt: ga maar. Stoot je neus maar. En als je terugkomt, weet dan dat ik op de uitkijk sta. En dat je altijd welkom bent. Het is nooit te laat om bij mij terug te komen. Een vader die zijn kind laat gaan. En Jezus spreekt dit verhaal tegen de Farizeeërs. En dat doet hij niet om hen te schofferen, maar wel om ze een mogelijkheid voor te houden. En eigenlijk zegt hij tegen die Farizeeërs: die knuffel uit de hemel, die is er ook voor jullie. God dekt niet alleen maar de tafel voor zijn kinderen buiten, maar God dekt ook zijn tafel voor christenen en voor Farizeeërs die al lang binnen zijn, maar misschien wel net zo ver bij de vader vandaan leven als die verloren zoon buiten. Want binnen zijn of buiten zijn, dat zegt eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Er zijn mensen buiten die het misschien meer begrijpen dan sommige mensen binnen. En andersom. Maar de grote vraag is: leef je werkelijk een leven aan het hart van de Vader? En ik geloof dat beide zoons ook vandaag hier aanwezig zijn. En dat God zich ook vandaag wil uitstrekken naar beide zoons. Sommige zoons die zijn inderdaad afgereisd naar een ver land. Ja, niet letterlijk, want je zit hier nog altijd. Maar er zijn gebieden in je leven en je weet het donders goed, daar kan de vader niet met zijn licht bij komen. Ik heb afstand genomen van de vader. Tot zover en niet verder. Oh, dan gun ik het je zo dat ook vanmorgen met jou zou gebeuren. Wat er hier met die verloren zoon gebeurde. Namelijk dat hij op een bepaald moment tot zichzelf komt. En dat hij naar zijn leven kijkt en denkt, maar zo, dit kan toch niet de bedoeling zijn. En wanneer hij tot zichzelf komt, staat er, dan komt hij ook opnieuw tot de vader. En hij staat op en hij gaat naar huis. En wat ik zo mooi vind is, dan hoef je niet al die landen weer door. Ook ben je eindeloos ver bij de vader vandaan, je hoeft niet een hele reis terug te maken op weg naar zijn hart. Hier staat, hij stond op en hij ging naar de vader en de volgende tekst, zijn vader zag hem. Op het moment dat jij besluit om op te staan. Op het moment dat jij zegt, ook Heer, mijn troetelzonde. En ook al die dingen, de verborgenheden van mijn leven, de geheimen die ik misschien al jaren in me meedraag. Die wil ik vandaag aan u toevertrouwen. En dan sta je op, dan kom je tot jezelf en kom je tot de vader. En dan komt de vader tot jou. En hij schreit niet, maar hij rent. En hij komt om je een knuffel en een zoen te geven. En om de tafel voor je te dekken en je in je eer te herstellen. Dat is zo mooi. Liefdevol. Maar ik geloof ook dat die andere zoon, dat die hier ook vanmorgen is. En eigenlijk is het voor die andere zoon nog moeilijker om bij het hart van de vader te komen dan voor zijn jongere broertje. Weet je, dat jongere broertje wist donders goed en mankeert van alles en nog wat aan mij. En de bal ligt bij mij om dingen op te ruimen en om een stap te zetten richting God. Maar die oudste zoon, die had een heel ander probleem. Die verweet zichzelf niet zoveel, maar die verweet zijn vader heel veel. Die zat vol wrok en vol bitterheid. Dat is het beeld van de christen die zich inzet voor God, hier de stoelen klaarzet en je wil wel kringleider zijn en je wil wel oudste zijn en je wil alles wel voor God doen. Maar er is een pijn omdat je denkt, Heer, het lijkt wel alsof het voor iedereen interesse heeft, behalve voor mij. Dat is zo verdrietig. Dan ben je een soort arbeider voor God geworden. Terwijl God wil dat je zijn zoon bent. En dat staat hier ook. Hier staat in vers 29. Hij zei tegen zijn vader. Al jaren werk ik voor u. En ik ben u nooit ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u heeft mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. En dan die emotie van de vader. Vers 31. Hij kijkt naar de beschuldigingen van zijn zoon. En het raakte mensen zijn hart. En hij zegt, mijn jongen, wat is er gebeurd? Mijn jongen, zegt hij, je bent toch altijd bij mij. En alles wat van mij is, is ook van jou, kom. Waarom hou je afstand? Mijn jongen, mijn meisje, die knuffel uit de hemel, die is er ook voor jou. En ik weet niet hoe je hier vanmorgen zit. Misschien vooral als jongste, misschien vooral als oudste zoon. Wat ik wel weet is, de vader die nodigt je uit voor een knuffel uit de hemel. En een van de meest mooie door God gegeven manieren om zo'n knuffel te ontvangen is om dat te doen wat hier over 2 weken georganiseerd gaat worden. Een doopdienst. Een doopdienst. Om echt af te rekenen met de afstand. Om echt af te rekenen met het leven waar God niet aan het roer staat. En om voor eens en altijd te zeggen, Heer, ik wil worden ondergedompeld in uw liefde. Wat een mooi symbool. En weet je, vaak zie je bij de jongste zoon dat dat soms heel snel kan gaan. Je komt thuis en dan is er een soort momentum in de tijd. Moment om echt af te rekenen en een nieuw begin te markeren. En dan worden ze gedoopt. Voor die oudste zoon wordt dat moment vaak eindeloos uitgesteld. Je bent opgegroeid in de gemeente. Misschien ben je zelfs als baby gedoopt. Maar heb je nooit een moment genomen om ook echt publiekelijk te zeggen, Jezus mag Heer en Verlosser van mijn leven zijn. Ik wil een leven leiden aan het hart van de Vader. En de jaren slijten voorbij. En nog nooit is daar zo'n moment geweest. Dan wil ik je uitdagen. Alsjeblieft, stel niet langer uit. Over 2 weken kan jouw moment zijn. Denk ook aan Jezus zelf, de oudste zoon puur sang, die hier op aarde heeft geleefd. Altijd gehoorzaam is geweest aan de Vader. Altijd in het gareel heeft gelopen van de wet. En altijd gehoorzaam is geweest. En toch was er ook in zijn leven een moment dat hij zei, en nu is het zover. Nu ga ik het doen. Kopje onder. En op dat moment, Jezus kwam boven, de hemel brak open. En een stem uit de hemel zei, jij bent mijn zoon. Oh, als je dit moment nog niet hebt meegemaakt in je leven, maar je bent er zeker van, ik wil een leven leiden aan het hart van de Vader, laat je dopen over 2 weken. Alles wordt hier in gereedheid gebracht. Tom gaat straks vertellen hoe je je kunt opgeven. En de komende 2 weken kun je geestelijk voorbereiden. En over 2 weken willen we hier heel veel mensen kopje onder zien gaan. En misschien heb je dit moment er wel meegemaakt. Maar daarna gaat het leven ook verder. En kan er opnieuw afstand komen. Ook dan wil ik je uitnodigen. Ik wil ook het bandje vragen om vast naar voren te komen. En wil ik je uitnodigen om tijdens het volgende lied om echt die intimiteit met de Vader te zoeken. Want de Vader is dichtbij en wil ook in jouw leven dichterbij komen dan ooit tevoren. Zullen we eens opstaan en onze handen openen? Dan wil ik voor je bidden. Heer, ik wil u danken voor een warme douche uit de hemel. Heer, dat u ons heel diep wil aanraken. In onze identiteit, in onze gebrokenheid, in onze zonde, in onze afstand, waarvan we niet zo goed weten hoe we die nou moeten overbruggen richting u. En dan vind ik het zo mooi, Heer, dat u naar ons toe komt te rennen. Niet lopen, niet wandelen, niet schrijdend, maar rennend. U bent daar, om ons vanmorgen ook heel diep aan te raken, om ons die knuffel uit de hemel te geven. Heer, ik wil bidden, Heer, voor gebroken relaties deze ochtend. Heer, dat daar waar afstand is tussen mij en mijn kind, mij en mijn broer of mijn zus of mijn ouder of andere mensen die mij dierbaar zijn, dat u in die pijn wil komen. Heer, als er iemand weet hoe dat voelt, dan bent u dat, Heer. We willen bidden, Heer, wilt u ons helpen om ook los te laten, maar om ook te blijven verwachten en te blijven uitzien. En om het in die spanning, om dat vol te houden, zoals u dat ook voorhield als een vader van een verloren zoon. Heer, ik wil bidden, Heer, dat daar waar ik tekort ben gekomen als kind, daar waar ik die knuffel niet heb gekregen, daar waar er iets in de maak van mijn identiteit kapot is gegaan, dat u ook vandaag met uw liefde, Heer, dat u alles wil herstellen en compenseren wat mijn ouders niet konden geven. O Heer, wilt u genezend rondgaan? Wilt u zegenend rondgaan? Wilt u gebroken harten aanraken in Jezus' machtige naam? U bent mijn vader. En ik ben uw geliefde kind. En vanmorgen zegt u tegen mij, ik hou van je. Met heel mijn wezen, met heel mijn hebben en houden, hou ik van jou. En Heer, ik wil bidden voor mijn geestelijk leven. Dat als er dingen zijn die ik moet opruimen als jongste zoon. Of als daar een plichtsgetrouwe dienstbaarheid is aan u, maar ik weet niet hoe het is om te leven met u. Dat u vandaag ook als vader dichtbij wil komen. Dank u wel, Heer, dat we ook daarvoor mogen bidden. En ook als je straks daar extra gebed voor nodig hebt, alsjeblieft ga naar de nazorg toe. En ga niet naar huis voordat je die knuffel uit de hemel hebt gekregen. Dank u, Heer, voor uw liefde. In Jezus' naam. We gaan een lied zingen over doop. Of in ieder geval, het is een luisterlied, geloof ik.